We beginnen vanavond, broeders en zusters, in Genesis 28. En gaan even een klein beetje op herhaling. Een vorige keer hebben we hier wat uitgebreider bij stilgestaan in het kader van Christus die in het boek Genesis voorkomt. Maar het onderwerp van de gemeente in het Oude Testament is daar ook mee verbonden. Het is de geschiedenis van Jacob als hij vlucht voor zijn broer Esau, die hem wilde doden vanwege het kwijtraken van zijn eerstgeboorterecht en zegen. En Jacob gaat dan naar zijn oom in Paddan Aram, oom Laban. En onderweg is hij net, volgens vers 10, daar staat dan, en Jacob dan toog uit van Beersheba en ging naar Garan. Dat is een lange reis vanuit het zuiden van het beloofde land tot ver voorbij Syrië. En hij geraakte op een plaats waar hij vernachtte, want de zon was ondergegaan en hij nam van de steden die plaats en maakte daar zijn hoofdpeluw van en legde zich te slapen te dierzelver plaats. En hij droomde en zie, een ladder was gesteld op de aarde, welker opperste aan de hemel raakte. En zie, de engelen Gods klommen daarbij op en neder. Dus Jacob is onderweg en onderweg naar het land van zijn familie. En dan komt hij in een plaats die dan Loets heet, staat verderop, die hij nu Bethel gaat noemen, vanwege hetgeen hij meemaakt. Er staat dat hij op die plaats kwam en het vernachten wil zeggen dat het duisternis wordt. De geschiedenis van Jacob, die hebben we al eens eerder gehad, dus die kan in grote lijnen wel vermelden dat dit het begin is van een periode van 20 jaren lang, dat hij niet in het land van zijn vader is, bij vader Isaac, maar dat hij dan bij zijn oom Laban is. Een periode van een onderbreking van 20 jaar. In Genesis 31 wordt daarna verwezen dat hij 20 jaar bij Laban is geweest en dat hij daar 7 jaren en nog eens 7 jaren voor zijn beide vrouwen heeft gewerkt en dan ook nog 6 jaar voor zijn vee. Samen vormt dat zijn loon. En hier is het begin ervan. Het begin van die 20 jaar, het begin van die onderbreking. En we hebben al vaker gezien dat wanneer er in de Bijbel een onderbreking plaatsvindt in een geschiedenis, dat dat dikwijls ook gemeentelijke waarheid met zich meebrengt. En dat is hier ook zo. De 20 jaren zijn feitelijk die 2 in dan de tientallen. Maar je hebt ze ook in de honderdtallen, je hebt ze ook in de duizendtallen. En die komen vaker in de Bijbel voor en zijn een uitbeelding van, als ik het ruwweg zeg, de periode van tussen de eerste komst en de wederkomst van de Heer. Een periode van 2000 jaren. Die wordt vaak gesymboliseerd door de 2 of de 20. En aan het eind van die 20 jaar is het zo dat Jacob met zijn familie terugkeert en met al zijn bezittingen naar het beloofde land. Op grond van het feit dat de Heer hem daartoe opwekt om dat te doen. En we zijn daar nu aan het begin van. En als hij dan op een plaats komt en het is duister geworden, dan denken wij aan de tijd dat de Heer zich uit deze wereld terugtrok, dat het licht der wereld wegging. En wat de Heer ook zei, zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht der wereld. En hij heeft dus, toen hij deze wereld verliet naar de hemel, heeft hij feitelijk de wereld in duisternis achtergelaten. Maar niettemin heeft hij ons wel gegeven het profetisch woord. Dat is als een licht wat schijnt in een duistere plaats en waar we acht op zouden geven. Want inderdaad, het waarachtige licht schijnt wel. Maar niet in de persoon van de Heer zelf, maar door middel van het woord wat hij ons gegeven heeft. Want dat woord is licht. En dat beeldt het dus eigenlijk uit, want de zon was ondergegaan. En dan gaat hij daar liggend te slapen en neemt een van de stenen van die plaats als een hoofdpeluw. Een kussen zou je zeggen, alleen een beetje een hard kussen, maar ter ondersteuning. En dan ligt hij daar te slapen en hij droomde. En dat zijn ook twee begrippen die in de Bijbel vaker voorkomen. En waar bij ons misschien dromen zeggen dat zijn bedrog. En vaak een verwerken van allerlei dingen die hebben meegemaakt. Zeker als je erg druk bent geweest, dan droom je nogal wat, is meestal de ervaring. Maar in de Bijbel zijn dromen tijdens de slaap ook een beeld van de verborgenheid Gods. En de verborgenheid Gods is de periode vanaf de opstanding van Christus. En die loopt door tot aan de openbaring van het Koninkrijk van God, de 1000 jaren. Omdat in openbaring 11 de 7e bezuin genoemd wordt. En in hoofdstuk 10 staat dat dan de verborgenheid Gods vervuld is. Begint bij de opstanding van Christus. Christus verborg zich aan de rechterhand Gods in de hemel. Daar is hij nog steeds. En wij zijn daarom ook met hem verborgen in de hemel, gezet in de hemel. Ons leven is met Christus verborgen in God, zegt de schrift. En dat betekent dus dat we die hele periode van de verborgenheid Gods kunnen samenvatten in geschiedenissen waarin geslapen wordt, waarin ook gedroomd wordt. En dan moet je je afvragen, over wie gaat het eigenlijk? Hè? Want de eerste periode van die verborgenheid Gods is de tijd van de gemeente. Sinds de opstanding van Christus. Als de gemeente opgenomen wordt, is de verborgenheid Gods nog niet voorbij. En dan gaat het nog verder met de geschiedenis van Israël. Die moet dan ook nog terugverzameld worden uit de volkerenwereld. En we hebben natuurlijk ook nog de andere volkeren die uiteindelijk ook aan de heerschappij van Christus onderworpen worden en de gelegenheid krijgen om het Koninkrijk van God binnen te gaan. En daar hebben we verschillende voorbeelden van. Die van de gemeente wordt het meest geïllustreerd in Adam. Adam werd gelegd in een diepe slaap. En terwijl hij sliep, kwam uit zijn zijde, de ribben staat er dan vertaald, kwam zijn vrouw voort. En de Bijbel zegt in Efeze 5, vers 30, 31, dat een verborgenheid is die groot is. En dat spreekt over Christus en de gemeente. Dus Adam en zijn vrouw, manninne toen nog, later Eva geheten, omdat ze de moeder van alle levenden zou zijn, is een beeld van Christus en de gemeente. Dat gebeurt tijdens de slaap. En vervolgens hebben we natuurlijk een voorbeeld wat Israël betreft, is nou, denk ik het duidelijkste, Jona. Jona de profeet, die immers het woord Gods moest verkondigen aan Nineveh, hij deed het niet. En lag in het schip in een diepe slaap. Toen kwam hij in de vis terecht uiteindelijk en na een periode van 3 dagen en 3 nachten, oftewel na 2 op de 3e, werd hij uitgespuwd en moest hij alsnog gaan. Dan heb je ook weer 2 en 3 of 3 dagen en 3 nachten, dat is de meest uitgebreide term daarvoor. En dat betekent dus dat daar iets over Israël gezegd wordt in die geschiedenis. En wat betreft de volkerenwereld zou je makkelijkst kunnen verwijzen naar de droom van de koning van Babel, die heet Nebukadnezar, die droomde immers in de dagen van Daniel. En dat was dat statenbeeld met het gouden hoofd, het zilveren borst enzovoort, tot aan de voeten van ijzer en leem. En daar was hij zich nogal over onthutst wat het betekende. En uiteindelijk heeft Daniel van de Heer de verborgenheid kunnen verklaren. Want dat zegt hij ook in Daniel 2... Dat kunnen de wijzen hier niet verklaren, maar de verborgenheid die God u bekend maakt, die heb ik mogen ontdekken omdat God het mij heeft verteld. En dan legt hij uit dat allemaal rijken zijn, waarvan de laatste uiteindelijk nog in de dagen van de wederkomst van Christus een vervulling zal hebben. Dus daar zie je ook weer dromen, slaap, een rol spelen. En hier moet je afvragen, waar gaat het hier over? Wel, we zijn aan het begin van die onderbreking, dus het begin van de verborgenheid Gods. Het ligt dus voor de hand dat het een gemeentelijke waarheid is wat hier uitgebeeld wordt in relatie tot Christus, want die is het hoofd van de gemeente. Dat even ter achtergrond en dan staat er dat hij droomt en hij ziet een ladder welke gesteld was op de aarde, welke opperste aan de hemel raakte en de engelen Gods klommen daarbij op en neder. Opvallend is dat ze engelen eerst omhoog gaan en dan weer naar beneden komen. Engelen zijn normaal, als het hemelse engelen zijn, komen ze van boven naar beneden en gaan weer terug. Hier is precies andersom. Die ladder, dat is het woord sulam, dat komt alleen hiervoor. En ja, sulam, dat kun je ontleden vanuit Hebreeuwse woorden. Maar de duidelijkste verklaring staat gewoon rechtstreeks in de schrift. Staat bij jullie ook Johannes 1 vers 52 erbij afgedrukt? Ja. Ja, moeten we die even lezen, want daar zie je dus eigenlijk wie die ladder voorstelt. Dan kun je daarna altijd nog hebben over de betekenis van het Hebreeuwse woord. Maar dit is de rechtstreekse verklaring, Johannes 1, vers 52. De Heer Jezus spreekt daar tot Nathanael, een van de 12 discipelen. In vers 51 zegt hij: Jezus antwoordde en zeide tot hem: omdat ik u gezegd heb, ik zag u onder de vijgenboom, zo gelooft gij. Gij zult grotere dingen zien dan deze. En hij zeide tot hem: voorwaar zeg ik u lieden, van nu aan zult gij de hemel zien geopend, en de engelen Gods opklimmende en nederdalende. Bij Jacob was het op de ladder, zo is het tenminste vertaald, omdat het de verbinding is met de hemel vanaf de aarde. En hier staat wat die ladder eigenlijk voorstelt: de Zoon des Mensen. Kijk, de verbinding tussen hemel en aarde, dat is er maar één. In 1 Timotheüs 2 staat geschreven dat er maar één middelaar tussen God is en de mensen. En dat is de mens Christus Jezus. En als je in hem gelooft, dan is hij voor ons de weg, de waarheid en het leven geworden, zodat je bij de Vader in de hemel kunt komen. Dat is dus de rechtstreekse verklaring. De Zoon des Mensen, de titel voor de Heer Jezus als de erfgenaam van Adam, die ook de Zoon van God is. En hij heeft de weg tot de Vader geopend, zodat wij nu die vrijmoedige toegang hebben door die ene geest tot de Vader, zegt de Efezebrief. Dus die ladder die hier in deze droom naar voren komt, blijkt dus een uitbeelding te zijn van de Zoon des Mensen, de Heer Jezus Christus. En ook daar staat dat de engelen Gods opklimmen en daarna nederdalen, maar er staat voor dat de hemel geopend werd. En dat stond niet zo rechtstreeks in Genesis 28, staat alleen dat de ladder tot aan de hemel reikte en hij droomde dat, dus zag hij dat ook. En aan de hemelopening zag hij dan de Heere tot zich spreken, die hem beloften doet. Maar als de hemel geopend wordt, als je dat in de Bijbel opschroeft, dan krijg je bijvoorbeeld de geschiedenis van Stefanus in gedachten. Stefanus in Handelingen werd gedood, Handelingen 7. En toen hij vlak voordat hij stierf, zag hij de hemel geopend. En hij zag daar de Heer Jezus Christus staande ter rechterhand Gods. Hij zei: ik zie de heerlijkheid Gods. Dus als de hemel geopend wordt, zie je de heerlijkheid Gods. Oftewel, dan zie je daar de Zoon des Mensen, zoals hier staat. Oftewel, je ziet de Heer Jezus Christus, de verhoogde Christus. En een andere geschiedenis waarbij de hemel ook geopend werd, dat is bijvoorbeeld in Matthäus 3, toen de Heer Jezus gedoopt werd en uit het water omhoog kwam, ging de hemel open en er kwam de duif naar beneden, dat was de Heilige Geest in de gedaante van die duif. En er waren die woorden van Gods wegen die zeiden: dit is mijn Zoon, de geliefde, in wie ik een welbehagen heb. Dus daar wordt ook vanuit de hemel, als die geopend wordt, wordt gewezen op de Zoon. En zo komt het wel vaker voor dat er een hemel geopend wordt. Ook een openbaring komt het een aantal keren voor, alleen dat vindt dan meer in de toekomst plaats. Maar de gedachte is alleen maar dat als de hemel geopend wordt, dat er dan sprake is van verbinding met God. Andere geschiedenis die ook nog zou kunnen aanhalen is als Petrus in een vertrekking van zinnen, zoals dat dan heet, in een visioen terechtkomt. En dan ziet hij een laken, de hemel is geopend, dan komt er een laken naar beneden, aan vier hoeken gebonden, zaten dieren op, onreine dieren. En dan zegt die stem tegen hem: sta op Petrus, slacht en eet. Maar dan zegt Petrus: nee, dat kan ik niet doen, want onder de wet is dat voedsel niet geoorloofd om te eten. En dan zegt de stem van de Heer tegen hem van: als ik iets gereinigd heb, zou jij dat niet onrein achten? En de betekenis daarna is meteen ook de uitleg dat ook voor de heidenen het evangelie beschikbaar is gekomen. Niet alleen voor de Joden, maar ook voor de heidenen. En samen vormen zij de gemeente. De hemel is geopend, de weg naar boven is vrij. En zo is dat in deze geschiedenis eigenlijk ook. De hemel is daarboven en de aarde is beneden en daartussenin is de verbinding vertaald met een ladder. Ja, oké, een ladder. Het is het woord sulam. Eerder doet je denken aan een verbinding op grond van stenen. Want het woord Sela zit erin opgesloten. Het woord Salal zit erin opgesloten. Salal betekent verhogen. Dus iets wat zich omhoog heft en wat verbonden is met stenen. Want de verbinding tussen hemel en aarde, dat is Christus. En die verbinding daar naartoe, daar lopen op de engelen Gods naar boven en naar beneden. Die hebben die vrije toegang daar. En als je dan in gedachten neemt dat wij gekomen zijn tot de levende steen, Christus, en dat wij als levende stenen gebouwd worden tot een geestelijk huis, dan heb je al gauw die verbinding tussen hemel en aarde door Christus, niet alleen Christus in gedachten, maar ook degene die van Christus zijn, de gemeente, waar deze engelen ook een uitbeelding van zijn. Als ik even met je ga naar Lucas 20, want engelen Gods zijn in de schrift ook zonen Gods, zo worden ze ook soms omschreven, soms vertaald met kinderen Gods, maar dan staat er wel het woord ben. En Lucas 20, daar staat geschreven in vers 35... Begin in vers 34, daar staat: en Jezus antwoordende zeide tot hen, het waren de Sadduceeën die met een hypothetische vraag aankwamen, waar ik nu maar niet op inga, daar staat: de kinderen of de zonen van deze eeuw, van deze wereld, kun je ook denken, trouwen en worden ten huwelijk uitgegeven, maar die waardig geacht zullen zijn die eeuw te verwerven, elders heet dat de toekomende eeuw, niet deze aion, maar de toekomende, in verhouding tot deze staat dan die. En, of namelijk de opstanding uit de doden, zullen nog trouwen, nog ten huwelijk uitgegeven worden. Want zij kunnen niet meer sterven, want ze zijn de engelen gelijk. En zij zijn letterlijk zonen Gods, terwijl zij zonen der opstanding zijn. Wij hebben als gelovigen deel gekregen aan de toekomende eeuw in Christus. We hebben eeuwig leven ontvangen. En die toekomende eeuw blijft ook altijd. En wij hebben ook positie gekregen op grond van de opstanding van Christus. Hij is de eersteling en wij zijn met hem eerstelingen geworden. En betekent dus dat degenen die die toekomende eeuw waardig geacht worden, dat ben je op grond van je geloof in Christus, dat die ook als zonen van de opstanding, erfgenamen van de opstanding, maar ook als zonen Gods, aangeduid kunnen worden. Dat is precies wat Romeinen 8 ook over ons zegt. Want zoveel als ze zich door de geest Gods laten leiden of geleid worden, die zijn en worden ook zonen Gods, staat er letterlijk. En heel de schepping wacht uiteindelijk op de openbaring van de zonen Gods. De Zoon van God, inclusief de gemeente. En wij hebben deel gekregen aan die toekomende eeuw. Moet je bij teleurstellen, in die toekomende eeuw is er geen huwelijk meer misschien. Dus geniet er dan nu maar zo lang mogelijk van. Ja, daar staat hij toch, ze trouwen niet meer. En wat dat betreft is het ook niet meer nodig, want huwelijk is een instelling om zich te kunnen voortplanten. Als ik het een beetje cru zeg, vermenigvuldigt u. Gaat heen, werd immers al aan Adam en zijn vrouw gezegd. Maar het betekent dus dat in die tijd er dus geen voortplanting meer nodig is, want er is eeuwig leven. Er is geen sterfelijk lichaam meer, maar je bent eeuwig. En dan ben je als de engelen gelijk, staat hier. Engelen zijn hemelse wezens. Wij zijn als kinderen Gods ook gezet met Christus in de hemel, nu al. Efeze 2 vers 6. En onze toekomstverwachting is ook daar. Wij zeggen in de schrift met Filippenzen 3 vers 20, onze wandel is in de hemel, waaruit we ook de zaligmaker verwachten, die ons vernederd lichaam zal veranderen, opdat het aan zijn verheerlijkte lichaam gelijkvormig worden. En dat gebeurt op het moment dat als hij komt, ook wij veranderd zullen zijn, en dan gaan we ook definitief de hemel binnen, voor altijd met een ander lichaam. Zoals 1 Korinthe 15 dat dan ook zegt, hè, dat wij wel niet alle zullen ontslapen, maar dat we alle zullen veranderd worden. Dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen en dit verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen. Dat is een verborgen aspect van de opstanding. Staat er 1 Korinthe 15 erbij. En dat houdt dus in dat die engelen, dat die ook in deze geschiedenis van Jacob een uitbeelding zijn van de gemeente. Zij klimmen op de ladder naar boven en komen ook weer naar beneden. Nu is onze geestelijke positie dat wij met Christus gezet in de hemel zijn. Dat is nu al zo. En wij zullen ook straks opgenomen worden op de wolken, de Heer tegemoet gaan in de lucht. Of zoals Openbaring 12 zegt, als die mannelijke zoon is weggerukt, dan wordt hij weggerukt tot God en tot zijn troon. En die staat in de hemel. En daarna komen de engelen weer terug. Dan gaan ze naar beneden, want wanneer Christus zich openbaart in heerlijkheid, zullen wij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. En je ziet dus Christus en de gemeente, die ladder is Christus. En de engelen God zijn een beeld van de gemeente, die in Christus die positie deelachtig geworden zijn. En ook delen in zijn toekomende heerlijkheid. Gemeente verborgen in het Oude Testament. En je krijgt het met het licht van het Nieuwe Testament wel zicht op. En dat is wat hier eigenlijk geïllustreerd wordt. En dan in de volgende versen, dan spreekt de Heere God tot hem en hij doet hem beloften dat hij met hem zal zijn. En zegt dan ook in vers 14, in uw zaad zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden. En zie, ik ben met u en ik zal u behoeden overal waar gij heen trekken zult. En ik zal u wederbrengen in ditzelfde land, maar dat was dus pas na 20 jaar. En dan is hij niet meer alleen, maar dan heeft hij ook zijn beide vrouwen en zijn kinderen en zijn vee bij zich als zijn heerlijkheid. Dan is het dus Christus met de gemeente uiteindelijk die terugkomt. En als Jacob dan ontwaakt, vers 16, toen nu Jacob van zijn slaap ontwaakte, zeide hij, gewisselijk is de Heer aan deze plaats en ik heb het niet geweten. En hij zeide, hoe vreselijk, dat wil zeggen, hoe te vrezen is deze plaats. Dit is niet dan een huis Gods en dit is de poort des hemels. Nou, wij zingen wel eens, ik zie een poort wijd openstaan, met een bekend lied. En dan denken we ook aan de hemelpoort. En in dat lied wordt ook de genade van God bezongen. En dat is ook op grond van ons, van Gods wegen aan ons gegeven. Door die genade hebben we die toegang tot de hemel verkregen. En hier is een poort des hemels, dat wil zeggen de toegang tot de hemel, en het is een huis Gods. Daar staat in het Hebreeuws dan Beit Elohim. En hij noemt de plaats dadelijk Bet-El. Dus de korte vorm van Elohim is El. Toen stond Jacob des morgens vroeg op en hij nam die steen die hij tot zijn hoofdpilu gelegd had en zette hem tot een opgericht teken en goot daar olie bovenop. Dus de steen die eerst lag, waar hij zijn hoofd op had gelegd te rusten, zet hij nu omhoog. Dat beeld is natuurlijk niet moeilijk, hè? Dat is een beeld van opstanding. Iets wat ligt, wordt omhoog gericht, is een beeld van opstanding. En dat die steen een beeld van Christus is, lijkt me ook niet moeilijk. De steenrots in de schrift, 1 Korinthe 10 vers 4, dat is Christus. Wij kennen de Heer als de levende steen, uit 1 Petrus 2. En hij is dus opgestaan. En dat is het begin van de periode van de gemeente feitelijk. Hij is het hoofd ervan. En dan staat er, en hij goot er olie bovenop. Dus als het ware zalft hij die steen, met olie zalf je immers. En dat is een beeld van de gezalfde. En dat is het, in het Grieks is dat de Christus. De Mashiach, de Messias. Dat is de Heer Jezus Christus. En als je daarbij dan ook bedenkt, hè, dat in het Oude Testament een koning en ook een priester werd gezalfd en bij enkele gelegenheden ook een profeet, dan kun je die alle drie ambten, als je ze zo mag noemen, kun je van toepassing brengen op de Heer Jezus Christus, maar dan onder het nieuwe verbond. Hij is die gezalfde, de levende Heer, die ook tot koning en hoge priester gemaakt is door zijn opstanding. wegens de kracht van het onvergankelijke leven, zegt de Hebreeënbrief. En dus in dit beeld van de opgerichte steen met olie eroverheen zien wij dus gewoon de opgestane Heer, die als de gezalfde, de Christus, aan ons is ook gegeven. En vervolgens noemt hij dan ook die plaats Bethel, en dat betekent letterlijk huis van God. Huis van God. Gebaseerd op die steen, met die zalving, wordt deze plaats genoemd een huis van God. En de naam van tevoren was Luz. Luz betekent eigenlijk afwijken. Meestal in negatieve zin, afwijken van de weg met de Heer. Maar hier is het natuurlijk niet zozeer negatief. Want het plan van God wat hij van origine gemaakt had, met betrekking tot Israël, werd onderbroken. Hij zou immers de Messias van Israël zijn, maar ze hebben hem als koning afgewezen. En toen hij ten hemel voer en nog wel aan hen gepredikt werd dat God Jezus zou zenden als ze zich zouden bekeren, dan zouden de tijden der verkoeling en de tijden der wederoprichting kunnen aanvangen. Handelingen 3. Maar dat hebben ze niet gedaan. Tot op heden is de Heer nog steeds in de hemel. En doet hij een werk in het verborgene. En dat is de roeping van dat huis Gods. De gemeente. Wiens huis wij zijn, zegt de Hebreeënbrief. En dat heet Bethel. En Luz betekent dus afwijken. Dat wil zeggen een afwijking van de weg die de Heer van origine van plan was. Met betrekking tot Israël. Let wel, het stond wel in zijn plan vast hoor. Als in de Bijbel staat dat wij uitverkoren zijn in hem van voor de grondlegging. Laat zo maar even staan. Der wereld. Dan betekent dus dat de gemeente al lang op het oog was in het plan van God. Maar de aardse lijn van Israël werd onderbroken. En in die tussentijd, die 20 jaren hier, is het de Heer die zijn gemeente vormt, bouwt en verzorgt. Totdat hij volledig is. En dat is het huis Gods. Dus de Heer week af van de aardse lijn en heeft in die tussentijd een hemelse lijn, als je het zo mag noemen. Dat is de tijd waarin de gemeente nu tot stand komt. En daar leven we nog steeds in. Wellicht in de laatste dagen van de tijd van de gemeente, zou ik haar zeggen. Want we leven in ieder geval dichterbij de komst van de Heer voor zijn gemeente. Dan toen dit in de dagen van de apostel Paulus geschreven werd allemaal. Maar niettemin, we hebben die levende verwachting van de komst van de Heer. En dat noemt hij dus Bethel. En Jacob geloofde een belofte, zegt het volgende vers, wanneer God met mij geweest zal zijn en mij behoed zal hebben op deze weg die ik reis en mij gegeven zal hebben brood om te eten en kleder om aan te trekken en ik ten huize mijns vaders met vrede zal wedergekeerd zijn, zo zal de Heere mij tot een God zijn. Nogal wat voorwaarden zou ik haar zeggen. Dan moet je bij de Heer niet bij aankomen hoor. De Heer had van tevoren al beloofd dat hij dat zou doen, dus die heeft het maar zo laten zitten. En uiteindelijk is dat ook wel zo gebeurd. En dan vers 22. En deze steen die ik tot een opgericht teken gezet heb, zal een huis Gods wezen. En daar staat dan weer Bet Elohim. De plaats werd Bet El genoemd. En El is de verkorte versie van Elohim. Maar ja, het huis Gods, wat op grond van die opgerichte steen die gezalfd is, voortgebracht wordt, dat is de gemeente. Wij zijn zijn huis. Hebreeën 3 zegt dat immers, dat Mozes wel getrouw was als een dienstknecht in zijn huis, het huis Israëls. Maar dat de Heer Jezus Christus als de Zoon getrouw is in zijn huis. En daar staat dus zo treffend achter, wiens huis wij zijn. Hebreeën 3. En in Hebreeën 10 weten we dat we een grote priester hebben over het huis Gods. Dat is de Heer Jezus Christus. En wij maken deel uit van dat huis Gods. Wij zijn huisgenoten van God. Wij maken deel uit van die geestelijke woonsteden. Die woonsteden Gods in de geest. Een geestelijk huis. Een heilig volk voor de Heer. Een uitverkoren volk. En wij zijn getrokken uit de duisternis om te verkondigen de grote werken van degene die ons in het licht geplaatst heeft. Wij mogen het woord Gods doorgeven. En Als hier dan staat dat het tot een huis Gods wezen zal, is dat een uitspraak van Jacob. Maar het is tevens profetisch, want die steen is een beeld van Christus, die wordt tot een huis van God. Welk huis komt er uit Christus voort? Nou, dat is de gemeente, hè? En dat is ook precies wat de Heer Jezus later ook zei. Dan ga ik even met je naar Matteüs 16 toe. Matteüs 16, vers 18. Naar aanleiding van de belijdenis van Petrus. Vers 17, ja, Petrus belijdt de Heer dan als de Christus. Vers 16, Simon Petrus antwoordde, zeide, gij zijt de Christus, dan heb je de gezalfde, de zoon van de levende God, de opgestane Heer dus, de opgerichte steen. En Jezus antwoordde, zeide tot hem, zalig zijt gij Simon Barjona, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. En ik zeg u ook, gij zijt Petrus, en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. En de poorten der hel zullen het niet overweldigen. Petrus, en op deze Petra, dat is toch iets anders. Dat is het woord in het Grieks voor de rotssteen, steenrots. Zal ik mijn gemeente bouwen. Ik zal mijn gemeente bouwen, zegt de Heer. Hij en niemand anders. Hij is het hoofd ervan. En hij bouwt zijn gemeente. En die Petra, die komen we natuurlijk ook in 1 Korinthe 10 vers 4 voor. En daar staat het woord ook. Hè. De steenrots die volgde was Christus. Refererend aan de geschiedenis van Israël in de woestijn. Toen ze geen water hadden en die steenrots werd geslagen. En toen kwam er water uit voort. De Heer die geslagen werd, maar toch eeuwig leven, nieuw leven, levend water voortbracht. Wat tot redding strekte van het volk destijds, maar wat voor ons tot eeuwige redding is geworden. En die steenrots, dat is het Griekse woord Petra, is Christus. Dus hij bouwt op zichzelf als fundament van de gemeente, de hele gemeente. Hij is zelf ook de uiterste hoeksteen, het begin en het einde. De apostelen hebben daarover geprofeteerd en gesproken in de dagen van Handelingen. Die hebben het fundament gelegd, maar het fundament zelf is Christus. Zoals 1 Korinthe 3 dat Paulus ook zegt, er is geen ander fundament dan Christus. Hij is het fundament van de gemeente, hij is ook de topsteen van de gemeente. En het huis, als een piramide beschouwd, dan is de gemeente. En zo zie je in deze geschiedenis eigenlijk ook weer Christus met zijn gemeente geïllustreerd. Dit was even een korte samenvatting van wat we toen wat uitgebreider hebben gehad. Maar ja, dat kan ik niet laten schieten natuurlijk bij dit onderwerp. De volgende die ik met je mail lees, die staat in Leviticus. Daar moet je misschien iets meer in de grijze massa graven. Want die hebben we ooit ook eens gehad in een andere serie. Dat ging toen over de hoogtijden des Heren. Ja. Maar ook hier weer een samenvatting daarvan. Daar staat in Leviticus 23 vanaf vers 15. Daarna zult gij tellen, u tellen van des anderen daags na de Sabbat, van de dag dat gij de garven des beweegoffers zult gebracht hebben. Het zullen 7 volkomen Sabbaten zijn. Tot des anderen daags na de 7e Sabbat zult gij 50 dagen tellen. Dan zult gij een nieuw spijsoffer de Heere offeren. Gij lieden zult uit uw woningen 2 beweegbroden brengen. Die zullen van 2/10 meelbloem zijn. Gedecemd zullen ze gebakken worden. Het zijn de eerstelingen voor de Heere. In deze hoogtijden des Heeren begon het met Pascha. Des Heeren Pascha zouden ze vieren volgens vers 5 in de eerste maand, op de 14e van de maand, tussen 2 avonden. En dan werd het lam geslacht of de geitenbok. En we leren uit het Nieuwe Testament in 1 Korinthe 5 vers 7 dat staat, ons Pascha is voor ons geslacht, namelijk Christus. En dus Pascha, waarbij het lam geslacht werd, het bloed werd opgevangen en aan de deurposten en de bovendorpel gestreken op 3 plaatsen, al verwijzend naar de opstanding. 3, bloed is leven. Dus de 3 plaatsen geeft al aan dat de opstanding op de achtergrond al een rol speelt. En dat houdt dus in dat Pascha eigenlijk spreekt over het lijden en sterven van de Heer met al verborgen zicht op de opstanding. Want het zou tot redding zijn als het bloed op de deurposten was gestreken op de bovendorpel. Dan ging de verderfengel voorbij. En daarna werden 7 dagen lang, vanaf de 15e tot en met de 21e, het feest van de ongezuurde broden gevierd. Broden staat er letterlijk niet, maar in een andere schriftplaats staat wel dat men dat brood bij deze gelegenheid zou eten. Het ongezuurde, dat moest men eten, die 7 dagen lang. Er mocht geen gezuurd iets meer in huis zijn. Dat was trouwens ook al op de 14e zo. Er mocht geen gezuurde dingen meer in huis zijn. Zuurdezen moest weg zijn. En zo zegt 1 Korinther 5 dan ook, dat wij zouden feest houden met de ongezuurde broden der oprechtheid en waarheid. Want wij zijn ongezuurd. Als je een kind van God geworden bent, schrijft Paulus aan de Korintiërs, jullie zijn ongezuurd. Dat wil zeggen dat je zonder zonde bent, dat het oude is weggedaan, dat de boosheid is weggedaan en kwaadheid, waar zuurdeesem daarvoor staat, is weggedaan. Onze oude mens is met Christus gekruisigd, gestorven en begraven. Je bent in nieuwheid des levens opgestaan en daarom ben je ongezuurd. Dat is je positie in Christus. Zo dan wie in Christus is, die is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. En dat zouden we ons bewust zijn. Dus zouden we niet meer het oude leven gaan leven, maar het nieuwe leven gaan leven. En dat was daarbij bij de Korintiërs een probleem. Want dat was de situatie dat iemand hoereerde met de vrouw van zijn vader. En daar ging Paulus dan nogal fel tegenin. Hij zei, als je dat tolereert en goedkeurt, dan dat is een weinig zuurdeesem, dat doorzuurt het hele deeg. En dan haalt hij dit aan van Pascha en ongezuurde broden. Het beeld dus uit dat wij als christenen ongezuurd zijn in Gods ogen. En dat wij dus niet meer de zonde zouden dienen, maar dat wij de Heer zouden dienen. En in die dagen van de ongezuurde broden was er ook een speciale offerande. Dat lezen we dan in vers 10 van Leviticus 23. Spreek tot de kinderen Israël, ze zegt tot hen, als gij in het land zult gekomen zijn, het welk u gegeven zal, en gij zijn oogst zult inoogsten, dan zult gij een garve der eerstelingen van uw oogst tot de priester brengen. Letterlijk staat er een garve, een eersteling. Een eerstelingengarf, die de eerste geoogst is. Een bos garven bij elkaar als eerste vrucht van de oogst. En die moest ze tot de priester brengen. En hij zal die garf voor het aangezicht des Heren bewegen, opdat het voor u aangenaam zij. Des anderen daags, na de Sabbat, zal de priester die bewegen. Nou, dat is niet zo moeilijk, denk ik. Hè? Wat is de meest belangrijke gebeurtenis in de Bijbel die na de Sabbat plaatsvond?
Opstanding.
Ja, dat is de opstanding van Christus. Hè? De eerste dag der week. Matthäus 28 zegt dat bijvoorbeeld. Als de zon opkwam, waren de vrouwen naar het graf gegaan en de steen was weggerold. Op de eerste dag der week. En dat is de zondag bij ons, na de Sabbat, de 7e dag. En toen is de Heer gebleken op te staan. Uit het graf was hij verdwenen. Hij was opgestaan. En dat is ook de illustratie hier. De eerstelingengarf van de oogst, het binnenhaal van de oogst. De eerste die als van de oogst binnengehaald werd, is natuurlijk de Heer zelf. Hij wordt dan ook niet voor niets genoemd de eersteling van degenen die ontslapen zijn, in 1 Korinthe 15. De eersteling Christus. En het is synoniem met de eerstgeborene uit de doden. Waarvan we ook weten dat het de Heer is. Eerstgeborene uit de doden. De levende Heer. En daarom moest die eerstelingengarf ook bewogen worden, omdat bewegen een uitbeelding is van leven. Als het stil ligt, is het eigenlijk dood. Bewegen, Dat moest door de priester gedaan worden, omdat de priester natuurlijk ook spreekt over de Heer Jezus Christus, die de priester naar de ordening van Melchizedek is geworden in zijn opstanding. En als dat dan gebeurd is, die eerstelingengarve, is dat een uitbeelding van de opstanding van Christus. Dan moest men vanaf dat moment 50 dagen tellen. 7 sabbatten, 7 keer 7 is 49, en de dag daarna, de 50ste dag, was dan dit, ik weet niet wat bij jullie boven staat, bij mij staat Pinksterfeest. Dat is eigenlijk het wekenfeest, maar men heeft het meteen al verbonden met het Nieuwe Testament, omdat het Griekse woord Pentecoste, dat is de overtreffende vorm van 50, dus de 50ste betekent het. En zo wordt het ook in Handelingen 2 vers 1 genoemd. Als dan de Pinksterdag aangebroken was en de discipelen bijeen waren, toen kregen die gebeurtenis dat er een wind kwam en dat zij als tongen van vuur op hen kwamen en dat ze gingen spreken in andere talen, zoals de Heer het hen uitgaf om te spreken. En die Pinksterdag is de 50ste dag na de opstanding van Christus. 40 dagen na de opstanding was de hemelvaart. En daarna moesten de discipelen in Jeruzalem blijven, want dan zou de kracht uit de hoogte over hen komen. En dat was op de 50ste dag de uitstorting van de Heilige Geest op een bijzondere manier. Wij vermelden meestal al dat de Heilige Geest op hen kwam toen de Heer opgestaan was uit de doden. Omdat de Heer toen op die dag van de opstanding op hen blies en zij ontvangt Heilige Geest. Daarmee werden ze ook wedergeboren. Maar die 50ste dag gebeurde het op een bijzondere manier. Toen was daar opnieuw dat wekenfeest. Er waren vele Joodse mensen en Jodengenoten van heind en ver naar Jeruzalem gekomen om hier dat feest waar ze eigenlijk toe genood waren om dat elk jaar te vieren, in de derde maand, om dat te houden in Jeruzalem. En daar gebeurde deze bijzondere uitstorting van de Heilige Geest. 50 dagen na de opstanding is Pinksterfeest. En dan is er die oproep om zich te bekeren. Op die dag komen er maar liefst 3000 mensen tot bekering. Zijn eerstelingen van de gemeente. En als we dan dit beeld krijgen, dan staat er dat die 50 dagen moeten tellen. En dan moeten ze een nieuw spijsoffer de Heer offeren. Het woord nieuw heeft de strekking van nieuwsoortig, want het spijsoffer wordt in Leviticus 2 heel uitdrukkelijk beschreven, hoe dat moet zijn en welke kenmerken het moet voldoen. En dat moest ook ongezuurd zijn, maar deze is het niet, want er staat duidelijk in het volgende vers dat ze gedecemd gebakken zullen zijn. Dat is het nieuwe aspect ervan. Een spijsoffer is in de Bijbel een uitbeelding van het je toewijden aan de Heer. Je leven toewijden aan de Heer. Na het zondoffer, het schuldoffer, krijg je het vredeoffer. Dan heb je vrede met God. En als kind van God kun je dan nu je leven toewijden aan de Heer. En daar is dan dat spijsoffer een uitbeelding van, want je bent ongezuurd. Maar dit is een nieuw spijsoffer en dat nieuwe dat drukt zich uit in die 2 beweegbroden van 2/10 meelbloem. En ze zijn gedecemd. Over die kenmerken moeten we het na de pauze dan maar even verder hebben, want het is alweer tijd. Zij zouden 2 beweegbroden brengen. Dat wil zeggen dus broden die ook bewogen kunnen worden, waar dus ook leven in uitgebeeld wordt. Maar ze waren gedecemd. Toch zijn het eerstelingen voor de Heer. En de garve der eersteling is enkelvoud. En hier staat het in het meervoud. Eerstelingen voor de Heer. Het houdt verband met de 50ste dag, Pinksterfeest, uitstorting van de Heilige Geest. Meestal zegt men dat dan dat het beginpunt is van de roeping van de gemeente. Maar strikt genomen kun je zeggen dat dat al bij de opstanding van Christus is begonnen, want hij is het hoofd van de gemeente. Van hem staat geschreven dat hij door de Vader werd opgewekt uit de doden en dat hij aan Gods rechterhand gezet werd en dat hij tot een hoofd aan de gemeente gegeven is. Dat staat allemaal in dezelfde verband, Colossense 1, Efeze staat het ook wel. Dus eigenlijk begint de gemeente al tot stand te komen sinds de opstanding van Christus. Toen blies hij ook al op zijn discipelen en werden ze wederom geboren. En dat is ook noodzakelijk om in ieder geval tot de gemeente te kunnen behoren. En dan moet je wederom geboren zijn door het bad der wedergeboorte en vernieuwing des Heilige Geestes, zegt Titus dan. Maar deze zijn toch gedecemd, hoewel ze eerstelingen zijn. Nou, enkelvoud Christus, meervoud is dan de gelovige van de gemeente. En dat vind je dan ook wel beschreven in het Nieuwe Testament. Wij zijn volgens Romeinen 8 vers 23 degenen die de eerstelingen des geestes hebben. Er staat niet alleen dit, maar ook wij zelven die de eerstelingen des geestes hebben, wij zelven zuchten in onszelf. En dat geeft meteen ook al het gedecemde aan. Hoewel je een nieuwe schepping bent in Christus, volmaakt in de Heer, door de wedergeboorte, is het toch zo dat je nog leeft in een lichaam wat verouderingsproces kent. Daar zucht je dan in, naarmate je ouder wordt, wat de werking van de zonde meemaakt vanuit zichzelf, maar ook om je heen in de wereld. Je leeft nu eenmaal in een wereld waarin de zonde heerst en de leugen heerst. En daar heb je dus wel mee van doen. En hoewel je een nieuwe schepping geworden bent, een nieuwe mens ontvangen hebt, je hebt nog wel te maken met die werken van de oude mens, het vlees. En dat is gedecemd. En zolang de gemeente hier op aarde nog bestaat, is er dus altijd nog werking van de boze, van de zonde, van kwaadheid mogelijk. Dat blijkt alleen al uit 1 Korinthe 5, hè? Want daar staat, jullie zijn ongezuurd, dus laat ons dan feest houden in de ongezuurde broden der oprechtheid en der waarheid en niet in het zuurdecem van boosheid en kwaadheid. En zoek je zuurdecem in de schrift op, dan heb je te maken met valse leer van de fariseeën, de sadduceeën, de herodianen. En je hebt het met geveinsdheid te maken, doen alsof, bij de fariseeën wordt dat gezegd in Matthäus 23. Het is dus het oude. En voor ons is feitelijk het oude voorbij. Maar we hebben nog wel daarmee te maken. Ook in de gemeente komen we dingen tegen die daaronder vallen. Denk aan de Korinthe-gemeente, dat is misschien een slecht voorbeeld, maar daar waren nogal wat misstanden. Maar ze waren wel kinderen Gods, jonge kinderen in Christus. Maar er kwamen nog wat misstanden voor. Er waren zelfs die de opstanding van Christus ontkenden. Of de opstanding der doden ontkenden. En er waren die hoererij bedreven, er waren rechtszaken, misstanden bij het brood en de beker, hè, het avondmaal zoals dat dan meestal genoemd wordt. Dus dan ging van alles mis. En hij zegt, ja, jullie zijn nog vleeselijk. Want je wandelt naar de mens, de oude mens, of zoals de mens in deze wereld leeft. Dat is het oude. En toch zijn het twee zuurdecembroden waar het leven in zit, een nieuwe mens, maar nog gehuld in een oud lichaam. En dat heet sterfelijk vlees, dat heet zondig vlees. En pas als we dat afgelegd hebben, is daar volmaaktheid bij de Heer. En dat is bij de opname van de gemeente, dan wordt ons lichaam veranderd. Of als men ontslapen is, wordt men opgewekt en krijgt men ook een nieuw lichaam van de Heer. Waar ook heerlijkheid aan toegevoegd wordt bij de rechterstoel van Christus. Want de schrift zegt in 2 Korinthe 5 dat wij zuchten nog hier, hè, maar daar wordt het ook gezegd, in het lichaam zuchten we nog. Hè, maar we wandelen door geloven, niet door aanschouwen. Wij zien op datgene wat ons beloofd is. Hoewel deze aardse tabernakel afgebroken wordt, en naarmate je ouder wordt, merk je dat ook. Hè, we zoeken zo lang mogelijk nog die gezondheid bij ons te houden, daar is ook niks mis mee. Hè, maar ja, op een gegeven moment leg je toch af. De ouderdom gaat zijn kwalen krijgen, zeg wel eens. Hè. Komt met gebreken. En ja, op een gegeven moment is het over en uit. Maar we hebben wel een betere toekomst, toch? Hè? Bij de Heer is alles volmaakt. Dus daar mogen we op zien. Maar dat is wel waar we nog mee te maken hebben. En de werking van de tegenstander in de gemeente is er ook altijd nog. Hoewel wij zondig zijn naar de oude mens, God rekent er niet meer mee. Maar we zouden niet de oude mens, de zondige natuur dienen, maar de Heer dienen. En toch zie je het nog wel om je heen en in jezelf kom je nog wel dingen tegen. Maar hou dan vast dat je wel degelijk ongestuurd bent in Christus. En dat is waar het om gaat. Je hebt het leven ontvangen. Twee beweegbroden. Twee, omdat het ook beeld is van de gemeente. Die bestaat uit twee groepen. Geloof vanuit de Joden en geloof vanuit de heiden. Die samen, die twee in één lichaam verzoend geworden zijn. Efeze 2. Vandaar dat dat zo uitgebeeld wordt. Wij zijn eerstelingen voor de Heere. De term staat ook in Jacobus 1 vers 18. Daar citeer ik ook maar even. Daar staat, naar zijn wil heeft hij ons gebaard door het woord der waarheid, opdat wij zouden zijn als eerstelingen zijnde schepselen. Maar wel een nieuwe schepping dan. Het woord der waarheid daardoor gebaard. Dat is anders gezegd wedergeboren geworden uit het woord der waarheid. Het woord wat onvergankelijk is. Het onvergankelijke zaad. En wij zijn wederom geboren tot een levende hoop. Op grond van de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Dat is de basis. Dus we zijn nieuw in hem. We zouden dus ook in nieuwheid des levens wandelen. Of in nieuwheid des geestes dienen. Maar we hebben nog wel te maken zolang wij hier nog in het vlees zijn. Met het feit dat we gedesemd zijn. Het vlees, het werkt nog steeds. Daarom zegt de schrift ook, leg de oude mens af met zijn werken en doet de nieuwe mens aan. Woorden uit de Efezebrief zijn daar genoeg over. En het is de 50ste dag als je het getal 50 dan nog eens over nadenkt. En, bijvoorbeeld Leviticus 25, daar zit er vlakbij, laten we hem even opzoeken. Leviticus 25 was het 50ste jaar, niet de 50ste dag. Maar eenmaal in de 50 jaar werd dan het zogenoemde jubeljaar gevierd. En dat betekende dat alles weer tot vrijheid terugkeerde. Dat staat in Leviticus 25 vers 10. En gij zult dat 50ste jaar heiligen en vrijheid uitroepen in het land voor al zijn inwoners. Het zal u een jubeljaar zijn en gij zult wederkeren en ieder tot zijn bezitting. En zult wederkeren en iegelijk tot zijn geslacht. En mocht men door armoede zijn bezittingen kwijtgeraakt zijn. Of zichzelf in dienst van een ander hebben moeten overgeven. Dan was je dus niet meer vrij. Maar dat duurde uiteindelijk tot het 50ste jaar. En als je je akkers en je land hebt moeten verkopen aan een ander. Het was wel op jouw naam oorspronkelijk, maar het werd nu aan een ander gegeven en die had het vruchtgebruikelijk van tot het 50ste jaar. Want dan moest het weer terugkeren tot de oorspronkelijke eigenaar of de erfgenamen ervan. En daarom heet het hier vrijheid. En vrijheid wordt dus met 50 verbonden. En dat woord vrijheid kennen we in het Nieuwe Testament ook. In 2 Korinthe 3 vers 17 staat geschreven, de Heere nu is de geest en waar de geest des Heeren is, al daar is vrijheid. En dat is het nieuwe verbond. De 50ste dag spreekt dus ook over zaken van het nieuwe verbond. Christus is de middelaar van het nieuwe verbond en daar leven wij onder. De wet is voor ons vervuld. Wij zouden niet meer onder de wet leven, maar zijn onder de genade geplaatst. En dat zou heersen in onze levens. Dus 50 spreekt daar ook over. De 50ste dag. En natuurlijk kennen we ook in het Nieuwe Testament geschiedenissen waar de Heer Jezus op een gegeven moment de mensen in groepen van 50 en ook van 100 laat zitten. Dat zegt hij tegen de discipelen en dan voedt hij hen met 5 broden en 2 visjes. 5000 mannen, vrouwen en kinderen niet eens meegerekend. En die worden gevoed daarmee. En ze moeten zitten in groepen van 50, zo staat het in Lucas alleen. De andere evangelie staat ook 100, maar dat is de dubbele van 50. En dat heeft dus ook te maken met het nieuwe verbond, de roeping van de gemeente. En als er daarna dan dat voedsel is rondgebracht en ze allemaal verzadigd zijn, dan blijven er nog 12 korven over. En dat is het brood des levens voor Israël. De 12, de stammen van Israël. Dat is daarna pas. Maar eerst de gemeente. Ook 50 duidt daar dan op en 100 de dubbele daarvan. 100 heeft ook te maken met het ingaan in het koninkrijk bijvoorbeeld. En dat gebeurt ook door de wedergeboorte. Dus eigenlijk is dit ook een uitbeelding van de roeping van de gemeente. Die twee beweegbroden. Gemeente, het Oude Testament. En dan is het bijzondere dat het volgende feest wat op de hoogtijden van de Heer wordt aangegeven. Die staat in vers 23 van Leviticus 23. En de Heere sprak tot Mozes zeggende, spreek tot de kinderen Israël zeggende, in de zevende maand, op de eerste dag der maand, zult gij een rust hebben, een gedachtenis des geklanks, een heilige samenroeping. Geen dienstwerk zult gij doen, maar gij zult de Heere vuuroffer offeren. Drie versen die aangeduid worden met een gedachtenis des geklanks. Het wordt ook wel eens het feest des geklanks genoemd. In de paralleltekst van nummer 29 staat het dat het een dag des geklanks is. Het is ook één dag. Het is de eerste dag van de zevende maand. Dus er zit een hele tijd tussen. De eerste drie hoogtijden, eigenlijk vier, die zijn in de eerste en de derde maand. Pascha, ongezuurde broden en die eerstelingen garfden in die tijd van ongezuurde broden. En dan die 50 dagen daarna, het was die twee beweegbroden. Dan kom je in de derde maand terecht. En nu kom je na een sprong van een aantal maanden in de zevende maand terecht. Er zit weer een onderbreking tussen. En dat is eigenlijk de tijd waarin we leven. Want de eerste dag van de zevende maand blijkt een dag van gedachtenis des geklanks te zijn. Het is alleen bijzonder dat dat geklank hier niet met het begrip bazuin wordt weergegeven. En toch moet dat wel geklonken hebben. Want het is de eerste dag van de maand. En in andere schriftplaatsen staat dat op elke eerste dag van de maand de bazuin moet klinken. Lees maar even mee, dat staat in Psalm 81. Psalm 81, vers 4. Daar staat, blaas de bazuin, dat is het woord shofar, blaas de bazuin in de nieuwe maan. Je mag er ook een D achter zetten, want zo wordt het ook vertaald. Nieuwe maan, begin van de nieuwe maand. Ter bestemder tijd op onze feestdag. Dus als een nieuwe maand begon, werd de bazuin geblazen. En de eerste dag van de zevende maand is ook het begin van een nieuwe maand. Vandaag de dag vieren de Joden dat ook en heet het Rosh Hashanah, het hoofd van het jaar, betekent dat. Dus hun nieuwjaarsdag eigenlijk dan. Van het godsdienstig jaar dan, hè. En het betekent dus dat hier ook sprake is van een bazuin. En dat blijkt ook uit de paralleltekst in nummer 10. Alleen dan is het geen bazuin, maar een trompet. Maar ja, die maakt ook toch wel wat geluid, hè. In nummer 10. In het tiende vers. Desgelijks zijn dagen uw vrolijkheid en in uw gezette hoogtijden en in de beginselen uw maanden. Maar hier staat hetzelfde woord als wat zo net met nieuwe maan was vertaald. Het woord godesh betekent iets nieuws begint. Dus in de beginselen uw maanden zult gij ook met de trompetten blazen over uw brandoffers en over uw dankoffers. En ze zullen u ter gedachtenis zijn voor het aangezicht uw gods. Ik ben de Heer uw God. In Psalm 81 noemt het bazuin, de shofar. Hier staat trompetten, maar in beide gevallen gaat het dus om dat er veel geluid wordt voortgebracht. Het feest des geklanks of de gedachtenis des geklanks is het begin van de nieuwe reeks van drie feesten, drie hoogtijden in de maand, de zevende maand, de maand Tishri. En de eerste is dag dit. Daarna krijg je op de tiende dag de grote verzoendag, de verzoendag. En daarna krijg je nog vanaf de 15e tot en met de 21e het loofhuttefeest. En daar volgt dan nog de grote dag op, dat is de 22e van de zevende maand. Maar het begint dus na een lange periode van stilte, vanaf de derde maand tot in de zevende maand is er niets. Helemaal niets. Het is eigenlijk weer een onderbreking. En dat omvat eigenlijk de tijd waarin we leven, de bedeling der genade Gods. En als de bedeling der genade Gods voltooid wordt, dus de gemeente voltallig wordt, dan wordt die opgenomen. En ja, dat luidt de bazuin in. Vandaar dat er toch wel degelijk sprake is van een bazuin. En ja, die bazuin komt in ieder geval 2 maal voor in het Nieuwe Testament. Dus als sommige mensen vragen van, maar ja, de gemeente, een opname van de gemeente komt maar weinig voor in de Bijbel. In het Oude Testament al helemaal niet. Hier heb je een prachtig type. En we hebben ook al eens eerder een gelezen. In Jesaja 57 bijvoorbeeld. Maar als dus dan de bazuin moet klinken op de eerste dag van de maand, dus de eerste van de 7e maand, om in gedachtenis te brengen waar het om gaat, dan zien wij uit naar datgene wat het meest wezenlijke voor ons is als vervulling van de hoop die wij hebben. Dat is als de Heer komt om zijn gemeente op te nemen. En daarbij klinkt inderdaad de bazuin. 1 Thessalonicenzen 4 vers 16. Want de Heere zelf zal met een geroep en met de stem des archangels en met de bazuin Gods nederdalen van de hemel, en die in Christus gestorven zijn zullen eerst opstaan. Daarna wij die levend overgebleven zijn zullen tezamen met hen opgenomen worden in de wolken, de Heere tegemoet in de lucht. En al zo zullen we altijd met de Heere wezen. Zo dan vertroost elkander met deze woorden. Dat is onze verwachting toch? En de paralleltekst in 1 Korinthe 15, daar wordt ook de bazuin genoemd. En daar staat in 1 Korinthe 15 vers 52, er wordt gesproken over, zie, ik zeg u een verborgenheid. Wij zullen wel niet alle ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden in een punt destijds. Bij de laatste bazuin staat erbij. Want de bazuin zal slaan en de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden. Ook dat spreekt over de opname van de gemeente. En het woord laatste wat daar staat wil niet zeggen dat het de laatste is in het plan van God. Maar het is wel de laatste met betrekking tot de tijd van de gemeente. En daarna klinken ook nog bazuinen. Als de Heer terugkomt op de Olijfberg, dan zendt hij zijn engelen uit met een bazuin van groot geluid. En dat is wel 7 jaar later. We hebben het nog niet gehad over die 7 bazuinen die in de Openbaring beschreven worden, waar die allerlei oordelen over de mensheid brengen, die in goddeloosheid ten opzichte van God staat. Dus er zijn daarna ook nog bazuinen. Maar dit is de laatste bazuin met betrekking tot de gemeente. En dat wordt uitgebeeld in het feit dat men deze gedachtenis des geklanks, en het geklank is dus het geklank van de bazuin, zou gedenken. Begin van de tijd waarin Israëls tijd weer gaat lopen, de 70ste jaarweek en de tijd die erop volgt, dat begint zodra de gemeente opgenomen wordt. Voor ons klinkt de bazuin en voor hun begint dan de 70ste jaarweek te lopen. Die ook uitloopt op een bazuin. Want de dag des Heren, als die aanbreekt, is ook een dag der bazuinen. Staat in de schrift geschreven. Maar dat is dan wel later. Zo is het ook zo dat op de grote verzoendag in ieder geval de bazuin klinkt. Maar het is later, hè? De 10e van de 7e maand. En dat is dan overeenkomend met het feit dat de Heer wederkomt op de Olijfberg tot de redding van het overblijfsel van zijn volk. Wat moet men gedenken tot het moment dat er geklank komt? Denk aan het woord gedachtenis in het Nieuwe Testament. Dus je behoort tot de gemeente. Dan zegt de Heer, ik laat jullie 2 tekenen na. 1 is de doop, de ander is brood en beker. En als hij zegt, dit is mijn lichaam. Eet, doet dit tot mijn gedachtenis. En als hij het zegt over de drinkbeker, dit is het bloed van het nieuwe verbond. Drinkt allen eruit. Doet dit tot mijn gedachtenis. En dus wij staan stil bij degene die ons gemaakt heeft tot leden van zijn lichaam. Want dat ene brood met zijn vele leden, dat is de gemeente. En het bloed des Nieuwe Testaments is het leven van de opgestane Heer, wat ieder die gelooft in hem ontvangen heeft. En daar hebben we al een deel aan gekregen. En daar mogen we dus bij stilstaan. Totdat hij komt. Kijk, de gedachtenis des geklanks. Als die bazuin klinkt, dan is de Heer daar. En dan hoeft het niet meer, want dan zijn we bij de Heer. En ook Paulus schrijft in 2 Timotheus aan Timotheus 6. Houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgestaan naar mijn evangelie. De kern van het evangelie is de opstanding van Christus. Houd dat vast. Als je dat kwijtraakt in het evangelie, dan heb je een evangelie waar eigenlijk geen leven in verkondigd wordt. Dat was 2 Timotheus, hoofdstuk 1, vers 8. En dat zou men gedenken. Wij richten ons op de Heer die ons hoofd is. Wij voeden ons met zijn woord. En we zien uit naar die dag dat inderdaad de bazuin zal klinken. En daar is dit feest des geklanks, of de dag waarop dat geklank zal klinken, de gedachtenis des klanks, is een beeld van. En dan is het een heilige samenroeping. Als de gemeente de bazuin hoort, dan worden we allen wel samengeroepen. Is het een vergadering van gelovigen die nu al in de hemelen is opgeschreven. Een algemene vergadering, zegt Hebreeën 12. Die gemeente van eerstgeborenen die in de hemel is opgeschreven. Daar maken wij deel van uit. Het moment dat de Heer ons collectief als gelovigen verzamelt, dat heet dan ook de toevergadering tot hem. Dat is een heilige samenroeping. Fijn, dankjewel. 2 Timotheüs 2 vers 8. Houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgestaan naar mijn evangelie. Laten we dat niet vergeten. Want wij hebben het leven ontvangen op grond van de opgestane Heer. Die weliswaar voor ons gestorven is, wat noodzakelijk was om verzoening tot stand te brengen. Maar als hij niet zou zijn opgestaan, zouden wij nu nog steeds in onze zonden zijn. Lees 1 Korinthe 15, daar waren we ook de allerbeklagenswaardigste van de mensen. Dit is wel zo te volgen, dit was eigenlijk herhaling, hè? Maar toch, binnen het kader van ons onderwerp is dat heel zinvol, lijkt mij. Dingen herhalen doet Petrus ook in zijn brief, zegt hij. Want ja, we zakt ook wel eens weer iets weg, hè? Toch? Toen ik het weer voorbereidde, dacht ik, oh ja. Zo gaat het dan, hè? Dan moeten we eventjes je deel worden. De volgende, die staat in Jozua, hoofdstuk 3. Onder leiding van Jozua zou het volk Israël het beloofde land binnen gaan trekken en veroveren. En nu is het volk zodanig ver gekomen dat ze vanuit Sittim, dat is de laatste plaats voordat ze het beloofde land binnentrokken, naar Gilgal zouden gaan. Maar daartoe moesten ze door de Jordaan. En in die tijd was het zo dat de Jordaan nogal veel water bevatte, volgens dit schriftgedeelte. Dus daar kon je niet zomaar doorheen. Het was geen doorwaadbare plaats. Het water stond vrij hoog. En de Heer heeft toen een wonderlijke manier gegeven om het volk daar doorheen te laten trekken. En Jozua 3, vanaf vers 1, daar staat: Jozua dan maakte zich des morgens vroeg op, en zij reisden van Sittim en kwamen tot aan de Jordaan. En hij en al de kinderen Israëls, en zij vernachten al daar eer zij overtrokken. En het geschiedde dat de ambtlieden op het einde van 3 dagen door het midden des legers gingen. Die 3 dagen hebben natuurlijk ook al te maken met de belangrijkste dag, die de derde dag genoemd wordt, de opstanding van Christus. En geboden het volk, zeggende: wanneer gij de ark des verbonds des Heeren uw Gods ziet, en de Levitische priesters dezelfde dragende, verrijst gij lieden ook van uw plaats en volgt haar na. Doch dat er nochtans een ruimte zij tussen uw lieden en tussen dezelfde, tussen de ark met de priesters en het volk, bij de 2000 ellen in de maat, en nadert tot dezelfde niet, dus die afstand moest blijven. Opdat gij die weg weet, die gij gaan zult, want gij lieden zijt door die weg niet gegaan, gisteren en eergisteren, oftewel 2 dagen. Jozua zeide ook tot het volk: heiligt u, want morgen zal de Heer wonderheden in het midden van uw lieden doen. Desgelijks sprak Jozua tot de priesters, zeggende: neemt de ark des verbonds op en gaat door het voor het aangezicht van dit volk. Zij dan namen de ark des verbonds op en gingen voor het aangezicht des volks. Want de Heer had tot Jozua gezegd: deze dag zal ik beginnen u groot te maken voor de ogen van het ganse volk, opdat zij weten dat ik met u zijn zal, gelijk als ik met Mozes geweest ben.
Gij dan zult de priesters die de ark des verbonds dragen gebieden, zeggende, wanneer gij lieden komt tot aan het uiterste van het water van de Jordaan, staat stil in de Jordaan. Toen zeide Jozua tot de kinderen Israëls, nadert herwaarts, hoort de woorden des Heeren uw Gods. Verder zeide Jozua, hieraan zult gij bekennen dat de levende God in het midden van u is, en dat hij het ganselijk voor uw aangezicht uitdrijven zal, de Canaanieten, de Hetieten, de Hevieten, de Ferezieten, de Girgazieten, de Amorieten en de Jebusieten. Zie, de ark des verbonds van de Heere der ganse aarde gaat door voor uw lieden aangezicht in de Jordaan. Nu dan, neemt gelieden u 12 mannen uit de stammen Israëls, uit iedere stam 1 man. Want het zal geschieden dat met de voetzolen der priesters die de ark des Heeren van de Heere der ganse aarde dragen, in het water van de Jordaan zullen rusten, zo zullen de wateren van de Jordaan afgesneden worden, te weten de wateren die van boven aflieten, en zij zullen op een hoop blijven staan. Nou, dat is even het kort wat er gaat gebeuren. Het heeft dus te maken met de ark des verbonds, die stond eigenlijk in het heilige der heiligen. Die droegen de priesters. En daarna was er een afstand van 2000 ellen in de maat, dus een afstand van 2000. En dan zou het volk Israël volgen. En zolang de priesters nog niet bij de Jordaan gekomen waren, moest die afstand zo blijven. Maar op het moment dat de priesters in de Jordaan zouden gaan, zou het water opgehoopt worden, zou er dus een pad door de Jordaan heen gaan, waar ze door konden lopen. De priesters zouden daar in de Jordaan blijven staan met de ark dragende. En dan staat verderop hier dat dan het volk dan moest volgen. En dan wordt die afstand van 2000 ellen dus ingelopen en komen zij dwars door de Jordaan heen aan de andere kant in het beloofde land, bij Gilgal. Dat zijn de algemene feiten. De ark is in de Bijbel een beeld van Christus. In het heilige der heiligen. Oftewel in de hemel der hemelen, waar het een beeld van is. Waar Christus nu ook is, aan de rechterhand Gods. En alle facetten van de ark, zoals die beschreven worden in de tabernakel, geven dat ook weer. Ik kan het maar kort weergeven en beknopt. Want het is een studie op zichzelf. Maar daar staat geschreven van de ark moest gemaakt worden van sittimhout, een kist van sittimhout. En het hout staat sowieso voor de mens. De mens is een boom. Hout komt van een boom. Denk aan Psalm 1, waarvan de Heer ook gezegd wordt, hè, dat hij de Gods wet overdenkt bij dag en nacht. Want hij is als een boom, geplant aan waterstromen. Maar een boom kan ook een beeld zijn van de mens als zodanig. Aan de vruchten kent men de boom. Wordt gezegd van valse profeten bijvoorbeeld. In Matthäus 7. Maar goed, de Heer Jezus was en werd, moet ik zeggen, werd mens. En hij heeft voor ons de zonde gedragen. Hij werd voor ons tot zonde gemaakt. Vervolgens is het zo dat sittimhout overtrokken werd met goud. Dus je zag daarvan sittimhout niets meer terug. Overtrokken met goud, volkomen zuiver goud. En goud beeldt in de schrift eeuwigheid uit. Denk aan de gouden straten van het Nieuwe Jeruzalem. Of denk aan een gouden ring die oneindig is. Die ring heeft geen begin eind, is oneindig. Staat ook voor eeuwige dingen. En het staat ook onder andere voor koningschap. Gouden kronen worden ons ook beloofd. En dat staat natuurlijk model voor de Heer Jezus Christus. Hij is de eeuwig levende, die ook de koning, hoge priester is, maar ook de koning der koningen. Spreek dus van zijn verhoging. Aan de bovenkant van die ark had je een gouden krans. Een krans, een soort kroon om de rand heen. Een krans of een kroon spreekt ook over koningschap. En dat was de rand als een krans om het verzoendeksel. Nou, dat is het meest duidelijk, hè? De verzoendeksel, de bovenkant waar die twee cherubijnen op stonden, met de vleugels gericht daarboven, ter bescherming ook. En betekent dat Hebreeën 9 ons verklaart dat op het verzoendeksel stonden de cherubijnen, en staat erachter, der heerlijkheid. En dat beeld dus de heerlijkheid van Christus uit. Hij die verzoening tot stand gebracht heeft. Het woord verzoendeksel komen we tegen in Hebreeën 9, in het vijfde vers. En het staat ook, het woord hilasterion, staat ook in Romeinen 3 vers 24 of 25 is het. En dat wij om niet gerechtvaardigd worden uit Gods genade, door de verlossing die in Christus Jezus is, die God gesteld heeft tot een verzoening, zo is het vertaald, door het geloof in zijn bloed. Dus het verzoendeksel spreekt van de verzoening die de Heer Jezus Christus mogelijk heeft gemaakt met God de Vader. En in tweede instantie spreekt het over zijn hoge priesterlijke bediening, want hij is degene die ons de zonde verzoent. En daarbovenop stond die cherubijnen der heerlijkheid, spreekt van de heerlijkheid van Christus. En in de ark, daar lagen de twee stenen tafelen, waar Psalm 40 van zegt, uw woord is in het binnenste mijns harten. En zoals dus de wet in het woord, in de ark des verbonds was gelegd, zo heeft de Heer het woord Gods in zijn hart bewaard. En dus in al zijn facetten is de ark des verbonds een type van de Heer Jezus Christus, met name in zijn verhoging. En die ark wordt gedragen door de priesters. Het zijn Levitische priesters. Het woord Levi betekent toevoegen, aanvullen, toegevoegd. Die naam werd gegeven aan dat kind wat geboren werd. En toen dacht Lea van, nu zal mijn man zich wel bij mij voegen, nu ik weer een zoon aan hem gebaard heb. Dus voegen bij. Wat wordt gevoegd bij? Christus. Dat is de gemeente. De priesters dragen de ark. Hij is hoger dan de priesters. Ze dragen op de schouders. Christus is hoger dan de priesters. Hij is het hoofd van de gemeente. Wij zijn priesters naar de ordening van Melchizedek geworden in Christus. Hij heeft ons gemaakt tot koningen en tot priesters, zegt de Openbaring 1. En 5 ook. En dat betekent dus dat dat plaatje wat we krijgen is een beeld van Christus met zijn gemeente. De gemeente draagt Christus in de zin van verhoogt hem, vereert hem. In de praktijk draagt hij ons. Maar dat is in geestelijke zin bedoeld. En die gaan voorop. En dan op een afstand van 2000 ellen komt het volk Israël. En zodra de ark die door de priesters gedragen wordt in de Jordaan hun voeten zetten en daar blijven staan, ontstaat daar een pad door de Jordaan. Het water wordt als een hoge muur opgehoopt. Niet zoals bij de Schelfzee, het lijkt er veel op, maar de Schelfzee had je twee kanten. Hier is dan één kant opgehoopt, de rest stroomde door naar de bekende Dode Zee, de Zoutzee. En die hoge muur van water, daar gingen ze dus langs, dwars door de Jordaan. Het woord Jordaan, dat geeft al aan dat er sprake is van afdalen. Want Jordaan komt van Jarat, betekent afdalen. Maar als je afdaalt naar de bodem van de Jordaan, moet je weer omhoog naar de andere kant. Dat is een beeld van dood en opstanding. Dus het volk gaat door de Jordaan heen op het droge, naar beneden en omhoog, als uitbeelding van wedergeboorte, dood en opstanding. Maar ze lopen dus ondertussen die periode, ik zeg nu meteen periode, die afstand van 2000 in. En ik noem het een periode omdat 2000 eenheden hier als ellen genoemd, en dat natuurlijk ook vaker in de schrift voorkomt, maar als één dag is als 1000 jaren, en 1000 jaren is als één dag, 2 Petrus 3, vers 8. En de Heer is nog steeds langmoedig over ons, niet willende dat enige verloren gaan, maar dat ze allen tot bekering komen. Maar zoals spotters denken van de toekomst des Heren, die komt niet. Petrus zegt, maar de dag des Heren komt wel. En de dag des Heren, 2 Petrus 3 vers 10, die kenmerkt zich door de tekenen in de zon en de maan en de sterren. En dat is terstond na de verdrukking van die dagen. Matthäus 24 vers 29. En het 30ste vers, dan komt de Heer als de Zoon des mensen met grote kracht en heerlijkheid op de wolken des hemels, op de Olijfberg dus. Want dat was beloofd. Nou, we hebben een periode van 2000 ertussenin. Het is een afstand van 2000. Het begint met de priesters die de ark dragen. Zij zijn degenen die eerst bij de Jordaan komen en daar in het droge staan. En ondertussen loopt Israël die afstand van 2000 in en komt er in tweede instantie ook in het beloofde land. Krijgt dus ook deel aan het nieuwe verbond. Wij hebben als eerstelingen, omdat we tot de gemeente behoren, deel gekregen aan het nieuwe verbond. Want Christus is de middelaar van het nieuwe verbond. Wij zijn wedergeboren tot een levende hoop. De gemeente gaat voorop. En na een periode van 2002 dagen, op de derde dag, Hosea 6, is het zo dat dan ook Israël uiteindelijk in het beloofde land zal aankomen en daar de erfenis zal ontvangen bij de dagen van de wederkomst van Christus. Dus hier zie je dus feitelijk in de ark met de priesters ook een beeld van Christus met zijn gemeente. En de afstand van 2000 beeldt dus uit de tijd tussen de eerste en de wederkomst van Christus voor zijn volk. Ik heb het in vogelvlucht gedaan, omdat ik wel besef dat de meeste van jullie dat ook wel vaker in andere schriftplaatsen hebben gelezen. Maar die 2000 ellen beelden dus de tijd uit van de roeping van de gemeente, inclusief de 70ste week. Want na 2 dagen op de derde dag zal ook Israël weer tot leven komen. Maar de belangrijkste tijd van die 2000 jaren, die lopen tot op de dag des Heren, is wel de tijd van de gemeente. En als de tijd van de gemeente om is, worden we opgenomen en zullen later met de Heer wederkomen. Daarom zijn de ark met de priesters daar nog steeds in de Jordaan, terwijl het volk doorloopt. En dan worden de 12 gedenkstenen neergezet om aan deze gebeurtenis te herinneren. Het is dus eigenlijk een prachtige illustratie van wat de Heer in deze bedeling doet, met het zicht op wat hij uiteindelijk als belofte in vervulling laat gaan ten aanzien van zijn volk. Zij zullen straks ook in het beloofde land leven. Is dit zo te volgen? Oké, broeders en zusters, ik heb nog meer, maar dat kost meer tijd. Zullen we de Heer danken? Dank Heer dat wij deze avond weer samen uw woord mochten openen. Heer, en we danken u Heer dat we al die rijke illustraties mogen leren kennen die in uw woord hebt weergegeven. Weliswaar op verborgen wijze, maar wij mogen ze herkennen met het licht van wat u ons in het Nieuwe Testament hebt meegedeeld. En dank u Heer dat uw geest ons daarin de weg wil wijzen. Hoe wij uw plannen mogen leren ontdekken, hoe zelfs in het Oude Testament de gemeente die als een verborgenheid beschouwd wordt, wel degelijk voorkomt. En niet eenmaal, maar vele malen. Dank Heer dat we daarin ook onze eigen positie mogen leren ontdekken. Dat we ook in het Oude Testament al lang beschreven zijn. Omdat wij als leden van uw lichaam u toebehoren. En daar waar over uw heerlijkheid gesproken wordt, ook ten aanzien van de gemeente, kunnen we dat terugvinden. Wilt u ons daarbij verder begeleiden, ook in deze komende studies, dat we daar zicht op krijgen. Want het is een groot gemis als we zouden leren dat de gemeente in het Oude Testament niet voorkomt, omdat het een verborgenheid is. U hebt het inderdaad verborgen gehouden, maar u hebt het sinds de opstanding van Christus openlijk bekendgemaakt. En dank u Heer dat we daardoor deze dingen mogen zien. En dan komen we tot ontzag voor wat uw woord ons meedeelt. En daarom kunnen we alleen maar uw naam groot maken en eren. Want het is uw woord. En u leidt ons door uw geest in al uw waarheid. En daar willen we dan ook graag een beroep op doen. Dat u ons in dat inzicht ook wilt ondersteunen en verscherpen en verdiepen. Opdat we de rijkdom van uw woord mogen leren zien. En bovenal daardoor onze positie in Christus, onze wandel in hem. Maar bovenal dat we zouden leven tot eer van uw naam. U de eer zouden geven. Want het is mooi dat we kennis opdoen vanuit de schrift. Maar die kennis zou leiden tot een leven waarin u geëerd wordt. Want we beseffen wel degelijk dat we duur gekocht zijn. En daarom zouden we u verheerlijken met onze lichamen. Dank u Heer dat u dat goede werk in ons begonnen bent. en dat u dat zult voleindigen tot de dag van Christus. Daarom prijzen we u daarvoor. Amen.